Goedemorgen, broeders en zusters. De heiligen van het Wopperweekend groeten u. En ik kan u meedelen, ze hebben inderdaad wel een goede nacht gehad. Er is slechts een klein beetje vuurwerk afgepakt. En voor de rest was het vooral heel erg gezellig. Ik ben er gisteravond geweest, vanochtend nog heel even contact gehad met degene die dat vuurwerk afgepakt had. Wat hij daar nou mee moest doen. En ze hebben het goed met elkaar. Zij genieten. We hebben gisteravond een hele mooie avond gehad waarin ze hebben ontdekt wat het nou betekent dat als we de zegen uitspreken aan het eind van de dienst, dat de liefde van God de Vader, de genade van Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons is. Daar hebben ze een preek over gehoord en ze hebben een hele mooie route door het bos heen gelopen waarin ze bij al die drie verschillende elementen stilgestaan hebben. Dus als wij de volgende keer aan het eind van de dienst die zegen uitspreken, dan zal hun dat wat meer begrip geven, denk ik. Ik denk dat ze dan wat beter zullen snappen wat we daar eigenlijk mee proberen te zeggen. Vanochtend denken we met elkaar na over een tekst uit Johannes 16. Johannes 16, vers 8 tot 11. En voordat ik dat ga lezen, wil ik heel graag met jullie bidden. Heere God, we willen u danken dat we bij elkaar mogen komen deze ochtend om u te aanbidden. En ook om van u te ontvangen. Heere God, we prijzen u omdat u niet een God van eenrichtingsverkeer, maar van tweerichtingsverkeer bent. Dat er zoveel momenten zijn in ons leven waarin we iets van u mogen ontvangen. En Heer, we willen u danken dat we onze dankbaarheid ook mogen uiten in liederen die we zingen, maar ook in werk dat we doen, in het contact met andere mensen dat we hebben. Wat een machtige en complete God bent u. Vader, Zoon en Geest. We houden van u en we kijken uit naar dat wat u vanochtend voor ons hebt voorbereid. Amen. Johannes 16, vanaf vers 8. Wanneer hij komt, hij is de Heilige Geest, wanneer de Heilige Geest komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat zij niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik zal je eerlijk zeggen, ik moest flink aan de bak. En dat had niet zozeer te maken met de woorden van Jezus, maar dat had meer te maken met dat wat er in mijn eigen hoofd gebeurde. Je hebt zowel van die teksten door de Bijbel heen, misschien herken je dat, ik heb dat in ieder geval zeker, van die teksten door de Bijbel heen die je anderen hebt horen citeren, waar je zelf niet per se heel erg op gestudeerd hebt, maar dat je dan wel weet hoe het zit. Dat had ik met deze tekst. Deze tekst was voor mij de tekst die liet zien dat het de Heilige Geest van God is die ons overtuigt van zonde. En als ik het heb over ons, dan heb ik het in dit geval heel even over de mensen die ervoor gekozen hebben om hun leven over te geven aan Jezus. Als je jezelf daarin niet herkent, is dat helemaal niet erg. Je bent van harte welkom. We zijn blij dat je er bent. En ik probeer je niet buiten te sluiten, maar dit is wel hoe God daarover spreekt. Hoe Jezus daarover spreekt. Deze tekst gaat dus niet over de mensen die hun leven hebben overgegeven aan hem. Daarvoor heeft de Heilige Geest hele andere taken. Daar zijn we met elkaar een heel seizoen over aan het nadenken. En de taken die de Heilige Geest heeft, het is het geven van gaven. Het laten groeien van vrucht in ons leven. We hebben een paar weken geleden van Timon Kits gehoord dat de Heilige Geest er ook is om ons geheugen te zijn. Omdat we als mensen vrij snel dingen vergeten. En de Heilige Geest die zorgt ervoor dat wij de dingen herinneren die God gedaan heeft in ons leven. En de beloftes die God heeft uitgesproken over ons. En de Heilige Geest heeft nog een andere hele belangrijke taak. Die staat in Romeinen 8, vers 16, de geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Toen ik de tekst las uit Johannes, was mijn gedachte, de Heilige Geest overtuigt mij van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van alles wat er niet goed zit in mijn leven. Het is een beetje gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar laat ik het in alle bescheidenheid doen. Ik heb niet ontdekt waarin er expliciet gesproken wordt in het Nieuwe Testament dat de Heilige Geest ervoor bedoeld is om ons te wijzen op de fouten die wij maken. De Heilige Geest is er wel om ons te helpen groeien. De Heilige Geest is er ook om ons te laten zien wie Jezus is, in het verlangen dat wij daar naartoe groeien. Maar nogmaals, in alle bescheidenheid, ik heb niet kunnen ontdekken waar in het Nieuwe Testament er gesproken wordt over een geest die ervoor bedoeld is om ons te wijzen op de fouten die we maken. De Heilige Geest is er juist voor bedoeld, zoals ik net las in Romeinen 8. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Dus de Heilige Geest is er niet zozeer voor om ons te wijzen op de fouten die we maken, maar juist om die verbinding die we hebben met God, om die te versterken. Om ons daarin zekerder te maken. Om steeds verder overtuigd te raken van het feit dat wij kinderen van God zijn. En dat doet hij niet door ons af te wijzen en ons weg te duwen. Dat doet hij niet door ons iedere keer te wijzen op dat wat we niet goed doen. Maar dat doet hij juist door steeds meer van God zelf te laten zien in ons leven. Zodat van daaruit een verlangen ontstaat om ons leven steeds meer in lijn te brengen met wie hij is. En dat betekende dat ik voor deze tekst echt even op een nieuwe manier moest gaan denken. Ik moest er echt opnieuw induiken, want het pad dat ik van tevoren ongeveer had uitgedacht waar mijn preek wel uit zou gaan komen, nou, die kwam er niet meer. Ik kon dat in alle eerlijkheid niet meer doen. En in mijn voorbereiding kwam ik op een gegeven moment iets tegen over hoe een Joodse rechtszaak in die tijd ongeveer verliep. En wat je bij een rechtszaak had in die tijd was niet een openbaar aanklager, zoals we dat in onze tijd kennen. Dus een onafhankelijke partij die tot de ontdekking is gekomen dat iemand anders een overtreding heeft gemaakt en daarom daar een aanklacht van maakt. Op het moment dat in de tijd van Jezus er een rechtszaak was, dan was dat altijd tussen twee partijen. Twee belanghebbende partijen. En dan had je een eiser en je had een gedaagde. En in zo'n rechtszaak, dan was er natuurlijk ruimte voor de eiser om te zeggen wat de gedaagde verkeerd had gedaan. Zijn zonde, zou je kunnen zeggen. Dus welke zonde heeft de gedaagde begaan? Vervolgens is het aan de eiser om te zeggen wat er voor nodig is om dit onrecht recht te zetten. Dus wat is er voor nodig om gerechtigheid te krijgen? Om uiteindelijk te komen tot een passend oordeel. Wat zou de gedaagde moeten doen om ervoor te zorgen dat het onrecht recht gezet wordt? Het is een systeem wat we vandaag de dag ook nog steeds kennen. Je kan het regelmatig op televisie zien. Bij de rijdende rechter. Dan is er een eiser. Nee, maar de schutting die staat 5 centimeter te dicht op mijn grens. En dan is er een gedaagde. Waar maak je je druk om? Het is 5 centimeter. En dan is er een onafhankelijke partij die daar uitspraak over gaat doen. Jezus staat op zo'n manier terecht. Er is een aanklager, een eiser. Dat is niet de Satan, maar dat is, zoals Jezus zelf zegt, de wereld. De wereld klaagt hem aan. En dat is, Jezus spreekt deze woorden uit in de nacht, vlak voordat hij gevangen genomen gaat worden. Maar dat is niet per se waar Jezus het heel concreet over heeft. Waar Jezus het heel concreet over heeft, denk ik, gaat over de 3 jaar voorafgaand daaraan al. Want vanaf het moment dat Jezus omhoog komt uit het water in de Jordaan, toen hij zich liet dopen, vanaf dat moment is de wereld, dus de mensen die niet in hem geloven, tegen hem geweest. En hebben zij een aanklacht tegen hem gehad. Dat waren farizeeën, schriftgeleerden, dat waren de gezaghebbende partijen in het land, maar dat waren ook gewoon de mensen van het volk die met elkaar discussieerden. Is hij nou de zoon van God of is hij dat nou niet? Ik vind dat hij dat niet kan maken. Nou, ik geloof het eigenlijk wel. Maar zo was er een hele grote groep die eigenlijk iedere keer opnieuw Jezus weer in het beklaagde bankje zette. Wat was de zonde die hij begaan zou hebben? Jezus zou gezondigd hebben omdat hij gezegd heeft, ik ben de zoon van God. En om dat onrecht recht te zetten in de ogen van die mensen, was het nodig dat Jezus zou worden verworpen door God zelf. En welk oordeel past daarbij? Daar komen we later op die dag dat Jezus dit uitspreekt, komen we daarachter. Het oordeel dat daarbij past, is de doodstraf. En wat Jezus eigenlijk zegt, is ik sta hier terecht. En ik roep 2 getuigen. Johannes 15, vanaf vers 26. Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn. Want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Jezus staat terecht, hij wordt beschuldigd van een zonde. Het is helder wat de mensen als gerechtigheid zien. En er volgt niet snel hierna een oordeel. Zonde, gerechtigheid, oordeel. En Jezus zegt, in deze rechtszaak heb ik 2 getuigen. En de ene getuige, dat is de Heilige Geest. De andere getuige, dat zijn jullie, mijn 11 discipelen. Hij vraagt niet aan de discipelen om zijn zaak te voeren. Hij heeft een hele specifieke, concrete vraag voor de discipelen. Hij zegt, ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Wat hij eigenlijk tegen zijn leerlingen zegt is, jullie moeten mijn getuigen zijn, gewoon heel simpel. Door gewoon te vertellen wat jullie vanaf het begin af aan tot en met nu met mij hebben meegemaakt. Dat is wat ik van jullie vraag. Dat jullie de mensen vertellen wat jullie met mij hebben meegemaakt. De geest van God die zal op een andere manier getuigen. En het getuigenis van de geest van God die zal de zaak op zijn kop zetten. Want de uitkomst zal precies het tegenovergestelde zijn. Want niet Jezus blijkt de schuldige, maar de aanklager blijkt de schuldige te zijn. De aanklagers, met elkaar blijken zij de schuldige te zijn. Want wat is zonde? Zonde, dat is dat zij niet in mij geloven. En wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is niet dat ik verworpen word door de Vader, zegt Jezus. Maar gerechtigheid is dat ik naar de Vader ga. En jullie me niet meer zien. Ik mag zitten aan de rechterhand van de Vader. Samen met hem op de troon. En wat is het oordeel? Het oordeel is dat de heerser, nu gaat het wel over de Satan, dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Even opmerkelijk tussendoor. Dit zegt Jezus voordat hij gekruisigd is. De heerser van de wereld is al veroordeeld voordat Jezus gekruisigd is. Dus dit is de rechtszaak. Jezus wordt aangeklaagd. Hij zegt dat hij zoon van God is. Dat is de zonde. De gerechtigheid is, hij mag niet bij God horen. Hij moet verworpen worden door God. En het oordeel is, hij moet ter dood gebracht worden. En Jezus zegt, ik heb twee getuigen. Leerlingen van mij, jullie vertellen wat je vanaf het begin af aan met mij hebt meegemaakt. En dan komt de Geest van God. En hij zal overtuigen van zonde. Niet mijn zonde, maar hun zonde. Wat is de zonde? Dat ze niet in mij geloven. En hij zal overtuigen van de gerechtigheid. De gerechtigheid is niet dat ik verworpen word door de Vader, maar dat ik verwelkomd word door de Vader. Dat ik samen met de Vader de hoogste plaats krijg. Dat is gerechtigheid. En hij zal overtuigen van het oordeel. De heerser van deze wereld is al veroordeeld. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dan gaat Jezus nog een stapje verder. Want niet alleen ik, zegt hij, niet alleen ik sta terecht, maar ook jullie gaat dit overkomen. En dan zegt hij dat tegen zijn eigen leerlingen, die 11 kerels die overgebleven zijn. Daar zegt hij tegen, dit alles heb ik tegen jullie gezegd, 16 vers 1, om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden. En er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Jezus zegt, er gaat een tijd komen en dat gaat niet eens heel lang meer duren. Maar jongens, dan gaan jullie uit de synagoge gezet worden. Wat gaat er gebeuren? Jullie gaan uit de synagoge gezet worden. Ja, maar Heer, dat is toch niet eerlijk? Ja, oh, dat is niet het enige. Er gaat zelfs een tijd komen dat mensen denken dat ze God dienen, omdat ze jullie ter dood brengen. Maar weet wel dat in die strijd, dat jullie niet degene zijn die die strijd hoeven te voeren. Want het is niet jullie strijd. Het is de strijd van mijn Heilige Geest. Ik vraag jullie iets anders. Simpelweg om mijn getuige te zijn. Ik wil je vragen om te vertrouwen op de pleitbezorger. Ik wil je vragen om te vertrouwen op mijn Heilige Geest. Want het is zijn strijd. En hij gaat de strijd voeren. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Ja, dat is leuk voor de leerlingen van Jezus, dat zij ook iets krijgen. Maar wij dan? Wat kunnen wij dan met deze tekst die Jezus zo lang geleden heeft uitgesproken, die in eerste instantie gaat over zichzelf en in tweede instantie gaat over zijn leerlingen. Hoe zit het dan met ons? Nou, Jezus vraagt ons ook om zijn getuige te zijn. Niet zozeer in dit gedeelte. Als je eerlijk naar dit gedeelte kijkt, vraagt hij echt om zijn leerlingen getuige te laten zijn. Maar als we kijken door het hele Nieuwe Testament heen, krijgen we iedere keer opnieuw de opdracht om een getuige van Jezus te zijn. En die dingen die de leerlingen meemaken, die de leerlingen van Jezus meemaken, die zijn door de tijd heen niet minder geworden. Afgelopen week nog heeft Open Doors hun top 50 bekendgemaakt. De ranglijst van landen met de meeste christenvervolging. Dit is iets wat Jezus beschrijft dat gebeurt letterlijk vandaag. Op dit moment misschien wel. Dat er mensen zijn die hun kerk uitgezet worden. Dat er mensen zijn die hun familie uitgezet gepest worden. Dat er mensen zijn die het met hun eigen leven moeten bekopen om een leerling van Jezus te zijn. En als we daaraan denken, dan lijkt het misschien dat onze strijd, dat onze moeite met onze omgeving in combinatie met ons geloof in Jezus, dat in het niet valt. Maar iedereen heeft op zijn eigen manier zijn eigen moeites als het gaat om de confrontatie tussen een leven als kind van God en een leven in een omgeving waarin mensen niet in God geloven. Want op het moment dat je een kind van God bent, dat je hoort bij Jezus en dat je leeft door de kracht van de Geest, dan ontstaan er hoe dan ook momenten in je leven waarin je merkt, mijn leven met Jezus wordt hier op de proef gesteld. Als ik nu dit of dit doe, als ik dat of dat zeg, dan zou dat wel eens ten koste kunnen gaan van mijn positie in mijn gezin. Dan zou dat wel eens ten koste kunnen gaan van mijn positie in mijn bedrijf. Dan zou dat wel eens ten koste kunnen gaan van mijn positie in mijn vriendengroep. Want op het moment dat Jezus zichtbaar wordt in mijn leven, dan kan het zomaar zijn dat er mensen om mij heen zijn die het lastig vinden om daarmee om te gaan. Net zoals dat er mensen waren die het lastig vonden om met Jezus om te gaan. En dan geldt hetzelfde principe als het principe dat Jezus uitlegt aan zijn eigen leerlingen. Want net zoals dat hij tegen zijn leerlingen zegt, het is niet jouw strijd om daartegen in te gaan. Om dat onrecht recht te zetten, dat is niet aan jou. Dan zegt hij dat daarmee ook in onze strijd. Op het moment dat wij merken dat we oneerlijk behandeld worden, omdat wij een kind van Jezus zijn, dan is het niet onze strijd om daar iets aan te doen. Niet als het gaat om jouw eer, en zelfs niet als het gaat om de eer van God. Stel, je hebt een vriend of een collega of een klasgenoot die de hele dag aan het vloeken is. Het is niet jouw strijd om hem te overtuigen van zijn zonde. Jezus vraagt, wil je gewoon vertellen wat je met mij hebt meegemaakt? Wil je mij laten zien aan hem? Als er iemand anders is die op de een of andere manier jou of Jezus tekort lijkt te doen, dan is dat niet jouw strijd. Jij bent door Jezus gevraagd. Wil je gewoon vertellen wat je met mij hebt meegemaakt? En ik snap het hoor. Want zeker de mensen die net een generatie ouder zijn dan ik. Die zijn opgegroeid in een wereld waarin het christendom de algemeen heersende norm was. En dat betekent dat het niet alleen ging over ons geloof, maar ook over ons sociale leven. De normen van het christelijk geloof waren ook de normen van ons sociale leven. Dus op het moment dat we in die tijd elkaar aanspraken op dat soort zaken, dan spraken we elkaar ook aan op onze sociale omgangsnormen. Maar misschien vind je het niet leuk om te horen, maar we leven in een andere tijd. We leven in een tijd waarin het christendom niet meer de algemeen heersende norm is. En weet je, volgens mij vraagt dat van ons om juist op dat soort zaken, die met normen en waarden te maken hebben, dat het ons past om niet de veel te grote schoenen aan te trekken. en de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar om de positie te pakken die Jezus ons vraagt om te pakken. Namelijk dat wij vertellen wat wij met Jezus hebben meegemaakt. Dat we dat mogen vertellen. Het is niet jouw strijd om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nee, het is onze taak om te getuigen van Jezus. En om te zorgen dat de vrucht van de geest steeds verder groeit in ons leven. Een paar weken geleden hebben we het erover gehad. De vrucht van de geest wordt in de brief van de Galaten door Paulus tegenover elkaar gezet. Als je het gemist hebt, dan is dit misschien even een heel groot stapje, maar een hele grote stap. Een groot stapje bestaat niet natuurlijk. Een hele grote stap, maar wat Paulus doet is hij zet de werken van het vlees en de vrucht van de geest tegenover elkaar. De werken van de vlees, de kern daarvan is, die zijn gericht op jezelf en gaan ten koste van een ander. Dat zijn de werken van het vlees. De vrucht van de geest, die zijn gericht op de ander, omdat je genade geeft. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wij mogen de vrucht van de geest laten groeien. Dat doen we niet zelf, niet op eigen kracht, maar dat doen we juist door in verbinding te staan met Vader, Zoon en Geest. Dus als wij vanuit de vrucht van de geest het verhaal van Jezus delen, dan is dat wat wij, waar wij voor geroepen zijn om te doen. En ja, daar gaan mensen wel misbruik van maken. Dat klopt. Ja, maar Joel, hij heeft mij zoveel verdriet gedaan. Jezus vraagt van jou om te geven. Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Jezus vraagt van jou om genade te geven. De werken van het vlees zijn gericht op jezelf en gaan ten koste van de ander. De vrucht van de geest, gericht op de ander, omdat je genade geeft. Jezus vraagt om je te geven. Om genade te geven. Ja, maar Joël. Zij blijft maar over mij roddelen. Jezus vraagt om te geven. Ja, maar ze heeft echt zo snoeihard in mijn gezicht tegen me gelogen. Jezus vraagt om te geven. Ja, maar hij heeft iets van mij afgenomen. Wat van mij was. Jezus vraagt om te geven. Eén kleine kanttekening daarbij. Op het moment dat iemand op zo'n manier over je grenzen heen gaat, dat het ten koste gaat van de integriteit van je eigen lichaam, op het moment dat iemand misbruik maakt van jouw lichaam, op wat voor manier dan ook, of op het moment dat iemand zo structureel bezig is om jou te kleineren, vluchten. dan mag iemand anders gaan geven. Maar in al die andere gevallen, waarin we de neiging hebben om of te vechten of te vluchten, zegt Jezus: zou je willen geven? Zou je mijn genade willen geven? Want dit is niet jouw strijd. Dit is mijn strijd. En de overwinning, die is al lang behaald. Amen.